Wij eisen van anderen dat ze geen aanstoot geven, maar we zouden in de eerste plaats van onszelf eisen dat we geen aanstoot nemen. En als wij geen aanstoot nemen, kan er niemand aanstoot geven. Het ligt echt aan ons, toch? Ja. Nou goed. Zijn er dingen om aanstoot aan te nemen? Oh jawel, ik zeg altijd, er zijn boeken volgeschreven over dingen die gelovigen vooral zouden laten. En vooral zouden doen. En waar we daar niet beantwoorden, dan zijn er altijd anderen die kritiek op ons hebben. En andersom, waar anderen daar niet aan beantwoorden, hebben wij kritiek op hen. Enzovoorts. En dat is heel de spanning, spanningsveld ook waarin het christendom eigenlijk bestaat. Men stelt eisen aan elkaar die men niet kan nakomen. En het is vaak bron van allerlei verdeeldheid. En dat is net een woord, want in de praktijk is het gewoon ordinaire straatvechterij, dikwijls. Hè? Nou ja, goed, daar ga ik liever niet verder op in. Want we zouden niet kennen naar het vlees, dus, maar vlees is het. Waarbij eisen gesteld worden aan de oude mens. Hoe dan ook, laat ik beginnen dan hier met de eerste versie. Kijk hoe ver ik kom, want we komen vanzelf in de bekende problematiek terecht. Er staat, degene nu die zwak is in het geloof neemt aan. Het is een moeilijke zin, zeg ik altijd. Dat weet ik zelf nog al te goed, want het heeft me wel een paar uur gekost om erachter te komen wat er nou eigenlijk stond. Weten wij Nederlanders veel van naamvallen. Maar er staat dus dat wij degenen die zwak zijn in het geloof zouden aannemen. De zin begint niet met het onderwerp, maar met het leidend voorwerp of zoiets. Zo zit het, hè? Dus als ik hem wat eenvoudiger Nederlands zeg, dan wissel ik de woorden om. Dan staat er, neem degene die zwak is in het geloof aan. Dat is wat er staat. Vandaar dat er ook staat, dengene. Via de naam van, neem degene die zwak is in het geloof aan. Wij zouden degene die zwak zijn in het geloof aannemen. Punt 1, het veronderstelt dat wij zelf niet zwak zijn in het geloof. Die kans is niet groot dat we daarbij horen. Zeg ik ook laconiek en met zoveel mogelijk zelfspot. Dat is hoogst elementair, broeders en zusters, zelfspot. Wij nemen onszelf veel, veel serieus. Of dat nou ligt aan dat we Nederlanders zijn, dat weet ik niet. De Duitsers doen het nog erger, heb ik wel eens de indruk. Engelsen zijn daar veel beter in trouwens, hè? Zelfspot. Zeg maar, dat is de leukigheid van Engelse humor. Zelfspot. Als je een karikatuur wil zien van een Engelsman, dan moet je het laten tekenen door een Engelsman. Je weet dan zelf het beste. Prachtig vind ik zoiets. Zo hoort het ook. Wij als gelovigen, ach wie zijn wij helemaal? Zondaren, wij deugden nergens voor, maar we zijn van Gods wegen verlost geworden. Ons past wel enige humor en zelfspot. Hè? Wie we ook zijn, wat we ook zijn, ja, het is niet onze verdienste. Niet, hè? Van ons deugden niet zoveel. Dus, en of we nou sterk zijn in het geloof. Nou ja, stel dat we sterk zijn in het geloof, we hebben het er zo nog over. Maar als wij dan zo sterk zijn in het geloof, en dus menen wellicht dat wij anderen kunnen bekritiseren en anderen kunnen voorschrijven wat ze doen en natuurlijk vooral laten moeten. Wel nu, als wij sterk zijn in het geloof, dan zouden wij juist die anderen die wij bekritiseren en die dus duidelijk zwak zijn in het geloof, nietwaar? Die zouden we juist moeten aannemen in plaats van veroordelen. En dat heb ik zojuist voorgelezen. Neem degene die zwak is in het geloof aan en niet oordelen en niet veroordelen. Dat is het tweede gedeelte van meer het tweede gedeelte van wat we er straks gelezen hebben. Wie zijt gij dat gij oordeelt over uw broeder? Of wie zijt gij dat gij de dienstknecht van een ander beoordeelt? Zie? Wij zouden degene die zwak zijn in het geloof aannemen. Waarna de volgende vraag is, en wie zijn dan diegenen die zwak zijn in het geloof? Begrijp je me goed? Waar het hier over gaat, is niet over een verschil in, laten we zeggen, leerstellig inzicht. Bestaat zoiets, leerstellig inzicht? Nou ja, goed. Ik zal het een paar keer zeggen, dan wordt het vanzelf, dan gewend het wel, hè. Maar het is niet een verschil van inzicht in de Bijbelse leer. Daar gaat het hier niet over. Daar wordt op andere plaatsen over gesproken. Ik hoorde laatst iemand zeggen, trouwens, vond ik een hele goeie. Ik was er nog nooit opgekomen. Die zei, onze gemeenschap als gelovigen is er niet op grond van overeenstemming, maar is er op grond van toewijding. Dat vond ik een heel goeie. Het gaat er niet om dat we over alles precies hetzelfde denken, dezelfde opvattingen hebben. Dat is niet wat ons aan elkaar verbindt. Wat ons aan elkaar verbindt is onze gemeenschappelijke toewijding aan de Heer. Let maar op, het is zo. Het is echt waar. Ik ken heel wat, toch heel wat broeders en zusters waarmee ik het regelmatig oneens ben. Maar het maakt verder voor onze relatie helemaal niks uit. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Onze gemeenschap is gelegen in onze toewijding aan de Heer. Daar gaat het om. Dat is wat ons met elkaar verbindt. Zie? En wat leerstellig inzicht betreft, inzicht in de leer enzovoorts. Wel, wij allen moeten leren. En tot op zekere hoogte is het natuurlijk toch zo dat wij kennen ten dele. Ja, was maar omdat wij onderweg zijn naar enzovoorts. Wij leren nog alle dagen. Of zoals ik in Amerika op een sticker achter op de auto zag staan ergens. Heb geduld met mij. Vertaal hem maar meteen. Hè. Heb geduld met mij. De Heer is nog niet met me klaar. Ja. Hey? The Lord's not yet finished with me. Precies. Ik vind het prachtig, zulke dingen. Hey? Of ik dan op mijn auto zou plakken. Nou ja, tegen dat de gaten erin vallen zou ik waarschijnlijk stickers erop gaan plakken. Zo, laat ik het zo zeggen dan. Hè. En dan vind ik dit toch een hele goeie. Ik heb nog meer van die fraaie dingen gezien. Ja, dat is mooi. Maar zo is het natuurlijk ook. Hè. Maar het gaat niet om verschil van inzicht in Bijbelse waarheden. Dat wordt op andere plaatsen over gesproken. Aan de ene kant blijft het natuurlijk zo, laat ik dat dan over dat onderwerp even nu terzijde zeggen. Het blijft zo dat sommigen er inderdaad leringen op nahouden die niet voortkomen, dat wil zeggen onbijbelse leringen, ook mijn inziens, die niet voortkomen uit gewoon een niet begrijpen of een anders begrijpen van wat er staat, maar die voortkomen uit een gebrek aan toewijding. Het is moeilijk om dat uit te leggen, maar ik probeer het nu even zomaar te zeggen. Het is buiten het onderwerp, dus ga er niet uitgebreid op in. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij onze, misschien heb ik het in de tijd wel gezegd, naar aanleiding van Romeinen 12, dat als wij onze levens wel degelijk, echt, oprecht, 100%, zonder voorbehoud, aan de Heer ter beschikking stellen, en hem de gelegenheid geven om ons denken te veranderen, dan is er in de rest van ons leven sprake van een groei in, laten we maar zeggen, geestelijk inzicht in het begrijpen, leren kennen van de Heer en daarmee van Bijbelse waarheid of andersom, want het is eigenlijk hetzelfde. Maar tot afwijkingen, blijvende afwijkingen, komt men niet omdat men bepaalde schriftgedeelten niet goed verstaat, maar komt men door gebrek aan toewijding. Dat is een heel eenvoudige verklaring voor. Ik kan u een hele korte verklaring van geven. Dat is namelijk deze. Dat in ons in de Bijbel is beloofd dat de Heer Jezus onszelf zou leiden in die waarheid. Hij zou ons de schriften openen. Of ik neem al die teksten uit de psalmen. Het zijn de legio. Waar staat dat hij na zijn opstanding de lof gods, de heerlijkheid gods, het woord gods, de naam gods aan zijn broeders, namelijk in het midden van een grote gemeente, zou verkondigen. Hij zou dat doen. En de variant op die leer is precies dezelfde, maar met andere woorden. Namelijk, ons is beloofd dat de Heilige Geest, maar dat is Christus hoor, maar dat de Heilige Geest ons in heel de waarheid zou leiden. Als nou blijkt dat iemand niet in heel de waarheid geleid wordt, begrijp me goed, stel dat dat blijkt, hoe dat blijkt dat weet ik dan ook zo gauw niet, daar gaat het nou niet om, maar stel dat dat blijkt, hè, ontegenzeggelijk iemand wordt niet in de waarheid geleid, maar juist er vanaf. De reden daarvoor kan alleen maar zijn dus dat de Heer, dan wel de Heilige Geest, zijn werk aan de persoon in kwestie niet doet. Toch of niet? Ja, we staan op de beloften van onze Heer en God, zoals het lied zegt, of niet. Ik sta erop. Dus als iemand niet in de waarheid geleid wordt, doet de Heer zijn werk niet goed. Toch? Waarna de vraag is, zou dat kunnen? Zo ja. En waarom niet? Dat wil zeggen, waarom doet de Heer het dan niet? Of waarom doet die geest zijn werk niet? Zal ik met die achterste beginnen? Ik heb zondag nog één gedachte. Waarom doet de geest zijn werk niet? Eventueel, waarom doet Ooi was het mij. Het viel niet om te lachen, broeder. Nou, waarom doet de geest zijn werk niet, bijvoorbeeld? Nou, zeer gemakkelijk, als men niet gelooft dat men hem ontvangen heeft, doet hij ook zijn werk niet. Toch? Ja, dat kan toch niet anders? En als men bidt dat men de geest mag ontvangen, dan gelooft men kennelijk dat men hem niet ontvangen heeft. En dan doet die geest zijn werk niet. Dat kan namelijk ook niet. Toch? En een meer algemene variant is die van de zondagsschool. Als je al die deurtjes van de kamers van je had, later hoorde ik dat we er maar twee hadden.
Ja, dat was toch wel.
Maar goed. Maar als je al die deurtjes van de kamers van je had op een vernelbord, weet je, dat kon je allemaal zo open doen. Als je al die deurtjes van je hart en van je leven niet openzet voor de Heer, dan kan hij ook zijn werk niet doen. Dus gebrek aan commitment, gebrek aan toewijding bedoel ik dus. Zie je? Dan gebeurt het niet. En dan kun je de Bijbel bestuderen wat je wil, maar het helpt je geen klap. Meen ik serieus, dat werkt niet. Dat moet je, dat laatste moet je wel doen, maar op basis van het eerste. Op basis van de toewijding aan de Heer.
Ik had ook probleem mee zondag. Dat hij zei, ja, maar we hebben de salving gekregen. Ja, die brief Johannes. En hij heeft niet van nodig dat iemand u leert.
Ja, nou, dat, broeder, het volgende antwoord zou even onder elkaar even hier, hè. Het volgende antwoord zou geweest zijn, waarom geeft God dan aan de gemeente leraren?
Dat zei ik ook.
Nou ja, ben je weer uitgepraat en zo blijven discussiëren. Maar u weet wat er in de Bijbel staat, wat Paulus schrijft aan Timotheus, dat men niet moet discussiëren. Dat vind ik ook. Vind ik persoonlijk ook mijn ervaring ook. Niet alleen over de Bijbel, maar ook met andere dingen. Je leert er niet van discussie. Daar heb ik die hekel heb ik ook altijd aan die radioprogramma's. Als ik onderweg ben naar Bijbelstudies toe, zet ik wel de radio aan. En dan heb je altijd, dan mag iedereen uit het land bellen. En u weet welke mensen dat zijn die dan bellen. Hè? Die kunnen mogen dan meepraten over iets waar ze de ballen verstand niet van hebben. Dus dat schiet niet op. Daar leer je dus nooit wat van. Hè? Nee. Waar je wat van leert, is je gewoon te verdiepen in de materie en om af en toe eens te luisteren naar iemand die er misschien dan wel verstand van heeft. Dat blijkt dan wellicht wel. Daar leer je van. Luisteren. Echt waar. Luisteren. Niet praten. Luisteren. Daar leer je van. Dat zegt de Bijbel ook, hè. Als je tot de Heer nadert, dan moet je, staat er in Prediker, haal ik hem meestal aan. Als men nadert tot het huis Gods, bewaar uw voet als gij nadert tot het huis Gods, want zijt liever nabij om te horen dan om offers te brengen. Nou ja, der zotten offers te brengen. Zotte offers dus. Men zou moeten luisteren. En de variant van Jacobus, die het net gelezen had, als u het mij vraagt, die is, en ieder mens zijn ras om te horen en traag om te spreken. Dat is ook zo. En dat van zondag, broeder, nou even weer onder elkaar, was natuurlijk typisch een voorbeeld van mensen die in discussie gaan over een onderwerp waar ze echt geen verstand van hebben. Sorry. Hoe arrogant het mijnerzijds dan ook klinkt, maar het is wel zo. Alleen dat kun je in een discussie ook niet zeggen, dus het schiet niet op. Want dan ben je ruzie aan het maken. Dus daarom helpt het niet. Men zou moeten luisteren. Nou goed, waar de Bijbel dus wel wat over zegt, is dat als men vaststelt dat het zo is, dat mensen een andere koers varen dan de Bijbelse. Dan hebben we het niet over hoe ver ze de Bijbelse koers gevaren hebben, maar dat ze een andere koers varen dan de Bijbelse, dan staat er, keer u daarvan af. Niet maakt er ruzie mee, niet bestrijdt het, niet werpt hen uit, maar keer u daarvan af. Dus wat die broeder had moeten doen dan eventueel, als je het zo goed wist, was gewoon weggaan. Want als je zegt, dat is een dwaalleraar, dan is de consequentie dat je er dus niet naar wil luisteren. En dat deed hij niet, dus dat hielp dus ook al niks.
En zet ons verschut, dan zitten wij ook te luisteren.
Ja, goed. Nou, we hebben het er nog wel eens over. Maar het heeft niet zoveel zin om dat in het publiek te discussiëren. Maar we praten er nog wel eens over. Maar waar het om gaat, is simpelweg dit. Dat waar het gaat om verschil van inzicht in de leer, heb je twee mogelijkheden. Of iemand moet nog veel leren. Die tijd moet je geven. Of iemand vaart een andere koers, daarvan zou men zich afkeren, staat er. Heb geen gemeenschap met dezelfde en ook niet met de werken die daaruit voortkomen. Maar het heeft niet zoveel van doen met zwak of sterk zijn in het geloof. Het heeft meer te maken met de mate waarin men gelooft, of men veel of weinig gelooft. of men überhaupt gelooft en daaruit wil leven en zich aan het woord Gods onderwerpt. Dat is een van de grote problemen onder het christendom net zo goed. De mate waarin men zich aan de Bijbel onderwerpt. Maar u weet net zo goed als ik dat heel dikwijls weet men wat de Bijbel zegt, maar zegt dan, maar ik denk er anders over. En dan zal ik je vertellen hoe ik erover denk, of maar ik vind dat, enzovoorts. En in veel gevallen gelooft men überhaupt toch niet wat de Bijbel zegt, hoor, maar vooruit. Nee, waar het hier om gaat, is om het praktische leven. Want geloof is een praktische zaak. Is niet maar een kwestie van theorie, van leringen die men al of niet onderschrijft. Dat is een doodgeloof, zei Jacobus ervan. En waar Jacobus zo slecht begrepen wordt, valt te concluderen dat vele gelovigen er inderdaad dus niks van begrijpen. En toch is het zo, geloof is een praktische zaak met consequenties voor onze levenswandel. En dus met de weg die wij gaan en voor de beslissingen die we in het leven nemen. Niet de kleine beslissingen, die ook, maar vooral de grote natuurlijk. Hè? Nou, hoe dat ook zij, het volgende vers in Romeinen 14 zegt precies wie die lui zijn, hè? Die zwak zijn in het geloof. Want er staat eerst, degene die zwak is in het geloof neemt aan. Kortom, neem degene die zwak is in het geloof aan. Nog even iets, dat aannemen is wel een erg zwakke vertaling van het woord. De term in werkelijkheid betekent dat men zo iemand niet zou aannemen, maar zelfs tot zich zou trekken met enig geweld. En bovendien nog met de strekking van blijvend, niet maar voor de gelegenheid. Men zou zich over zulke mensen ontfermen, als dat tenminste een goed woord is. Men zou voor hen zorgen. Men zou op hen toezien, hen begeleiden, hen eventueel de kracht geven die hen zelf ontbeert. Want ja, als iemand zwak is in het geloof, dan heeft hij dus hulp nodig. En die zouden wij geven. Niet bekritiseren en zeggen, wel, wat een zwakke gelovigen. Dat zou ze helpen. Maar daarna alsnog de vraag, wie is dat dan? Nou, het staat er heel fijntjes in vers 2. Het moet gezegd worden, maar de apostel doet het heel netjes, heel voorzichtig. Dat kan hij beter dan ik, moet ik zeggen. Maar vooruit. Hij zegt, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Er zijn namelijk mensen die geloven dat men alles mag eten. En gek genoeg, dat zijn gewoon de mensen over wie alle kritiek komt. Want als je alles mag. Velen denken dat het kenmerk van christendom is dat christenen een heleboel dingen niet mogen. Als je nou maar niet gelovig bent, weet je wel, dan mag je alles. Maar als je christen bent, dan mag je een heleboel dingen niet. Maar goed. Maar hier staat, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Begrijp je maar goed, eten is in het algemeen voedsel. Daar vallen trouwens medicijnen ook onder. En als u mij vraagt, is het... Het is toch zo, of niet? Het enige verschil tussen voedsel en medicijnen is dat de medicijnen vele malen duurder zijn. En dat is weer zo, omdat je er eerst een briefje voor gaat halen bij iemand die er verstand van heeft. Of schijnt te hebben. In vele gevallen een volstrekt ongelovige. Toch of niet? Ja, nou goed, doet er niet toe. Maar de een gelooft dat men alles eten mag. En dan, maar die zwak is, kun je meteen stoppen en vragen, wie is sterk in het geloof? Sterk in het geloof. Dat weet je nou toch dan? Staat het toch gewoon? Degene die gelooft dat men alles eten mag, is dus sterk in het geloof. Is een goede gelovige. Als hij gelooft dat hij alles eten mag. Waaruit volgt dat dat in ieder geval correct is. En waaruit zelfs volgt dat hij in de praktijk niet eens religieus is. Want ik maak het u toch lekker moeilijk vanavond. Want religiositeit heeft rechtstreeks te maken. Kijk het maar na in uw woordenboek of encyclopie. Met dank voor de uitdrukking aan Wim Kan. Je heeft het moeilijke woord wat eenvoudiger gemaakt. Kijk maar in je woordenboek of encyclopie wat het is. Religie, religiositeit heeft altijd van doen met iets niet mogen. En aan de andere kant bepaalde dingen moeten. Lees het maar na. En hier Die een gelooft wel dat men alles eten mag, want zoals ik u al vaker heb voorgehouden, geloof is geen religie, geloof is het tegenovergestelde van religie. Ondanks wat uw woordenboek eventueel zegt, hoor, want het woordenboek heeft lang niet altijd gelijk. Geloof is tegenovergestelde van religie, wet weet u nog, hoofdstuk 6 en 7 hebben we het uitgebreid over gehad, van wet zijn wij verlost en dus van religie. Wij leven uit geloof en uit genade. Maar de een gelooft wel dat men alles eten mag. Die is kennelijk sterk, want... Maar die zwak is... Gelooft niet alleen dat men niet alles eten mag... Maar bovendien eet hij ook niet alles. Heb je dat nog? Het zijn twee dingen, hoor. Dat is een dubbele tegenstelling in dit vers. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar doet hij het ook? Je zal toch wel wijzer wezen? Nou ja, in ieder geval zijn er omstandigheden waarin je bepaalde dingen beter niet kunt eten. Maar de vraag is of het mag. Het antwoord is ja. De volgende vraag is, moet het dan ook? Nee, het moet niet. Je bent er vrij in, je moet het zelf kiezen. En je kunt geloven dat je alles eten mag. Ik geloof ook dat je kikkerbilletjes mag eten. Maar ik laat het wel uit mijn hoofd, want ik vind een zeer onsmakelijk gezicht op mijn bord. En om nou te gaan zitten eten met mijn ogen dicht. Heb je dat wel eens op je bord gehad? Ja,
het is echt lekker.
Het schijnt lekker te zijn. Nou, broeder, dan mag ik u feliciteren met uw gebit, want dan is dat nog vrij stevig, mag ik aanhouden. Ik vind het maar taaie kost zonder enige smaak. Je moet, hè? Nou, zuster, laat ik dan zo zeggen. Het was misschien een slechte kok, maar wel een dure. Kijk wat voedsel losmaakt, hè. Nou, de een gelooft wel dat men alles eet, maar daarom hoef je het nog niet allemaal te eten. En de ander gelooft niet dat men alles eten mag en doet het ook niet. Het eigenaardige daarvan is nu, want ik ga nog even heel langzaam natuurlijk. Het eigenaardige daarvan is nu dat, voor zover ik het heb kunnen bezien, lijkt het in het algemeen zo te zijn dat degene die gelooft dat men niet alles eten mag en het dus ook niet doet, dat die over het algemeen als een sterke gelovige beschouwd wordt, want die worden beschouwd als mensen met principes, weet je wel. Het zijn mensen die zeggen, ik geloof niet, dat mag me niet, en ik blijf het dus ook, ik doe het dus ook niet. Het mag niet. De Heer of de Bijbel of wie dan ook verbiedt het, of het is slecht voor een mens. Of het is occult belast, om eens een vreemde term te gebruiken. Dank aan dokter Ouweneel, want daar heb ik de uitdrukking vandaan. SSTT. Nou goed, en die, het is ook, dus dat, ik geloof dat het niet mag en ik doe het dus ook niet. En dan zeggen wij, ja, dat zijn mensen met principes. En ze houden zich eraan, dat is toch sterk. Dat mag dan misschien in zeker opzicht sterk zijn, maar het is niet sterk in het geloof. Volgens de Bijbel. Volgens gewoon wat hier staat. Je kan die teksten natuurlijk wel overslaan en negeren, maar ze blijven gewoon in de Bijbel staan, hoor. Het is het woord Gods. Wie sterk is, gelooft dat men alles eten mag. En wie zwak is in het geloof, eet moeskruiden. Ze zijn zwakke gelovigen, die hebben een beperkingen. Zie? En wat er nou over staat, als toelichting, we komen natuurlijk wel op terug nog, maar wat er als toelichting over staat is, die daar eet, dat wil zeggen de sterke, verachte hem niet die niet eet, en andersom, die niet eet, en dus gelooft dat men niet alles eten mag, enzovoorts, en het ook niet doet, die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem... Kan niet schelen wie van de beide trouwens. God heeft hem aangenomen. En dan meteen het volgende vers. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt voor zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. Waar het om gaat, is als men gelooft dat men alles eten mag en eventueel doet men het ook. Wel, dat is goed, dat is krachtig in het geloof enzovoorts. En men leeft dan in overeenstemming met wat men gelooft. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En voor de zwakke in het geloof geldt. Hij gelooft dat hij iets niet mag Of althans niet moet. En hij doet het ook niet. Hij is daarvan overtuigd. Enzovoorts. En dat is alles waar het voor God om gaat. En God zal dat waarderen. Als u en ik, als wij bepaalde dingen in dit leven laten. Simpelweg omdat we denken dat de Heer het van ons vraagt. Om welke reden dan ook. Zullen we daar zelfs door de Heer voor beloond worden. Ongeacht of het terecht was of niet. Heeft er niks mee te maken. Wij leven niet onder wet. Heb je dat nog? De norm is niet wet. De norm is, de norm waaruit we leven, is dat wat in ons hart is. En als wij naar eer en geweten vinden dat bepaalde dingen niet kunnen, en we doen ze dus ook niet, zullen we dan van Gods wegen voor beloond worden. Zie. Want al wat uit het geloof is, is tot eer van God. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat is het laatste vers van dit hoofdstuk. Hebben we die nog? Tot zover. Voor de rest is het natuurlijk zo dat als we deze begrippen sterk in het geloof en zwak in het geloof hier min of meer gedefinieerd vinden, nou ja, omschreven vinden, dan moet is natuurlijk duidelijk dat het de bedoeling is uiteindelijk dat degene die zwak in het geloof nog ooit eens een keer sterk in het geloof zal worden. Bovendien, wie zwak is in het geloof en dus meent dat hij bepaalde dingen moet laten, heeft diezelfde Bijbel als wij en kan dit vers ook lezen en moet dan tot het slotsom komen. Ik zie het zo, ik beleef het zo, maar ik ben kennelijk dan dus nog zwak in het geloof. En op die grond moet hij niet ineens zijn levenspraktijk veranderen. Toch? De levenspraktijk moet in overeenstemming zijn met wat in het hart is. Maar hij zou in ieder geval niet moeten veroordelen degene die geloven dat men alles eten mag. En bij gelegenheid dus ook doen. Toch? Zo staat het in elkaar. En daarna is de apostel op een andere plaats daar veel uitgebreider over. Maar blijf nog even bij dit hoofdstuk. Ik zoek die andere schriftplaatsen nog wel op. In de eerste plaats, vers 14. Het was het laatste vers wat we gelezen hebben er straks. Ik weet en ben verzekerd. Daar valt niks aan af te dingen. Ik weet en ik ben er 100% zeker van. In den Heer. Dat wil zeggen dat de Heer zelfs tot getuige wordt opgeroepen. Zo is het, zegt de apostel Paulus. En dat is niet subjectieve waarheid, maar dat is objectief. Dat wil zeggen, het staat vast. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf, aan zich, als zodanig. Geen ding onrein is in zichzelf. Laat dus niemand ons proberen wijs te maken, zeker niet met de Bijbel in de hand, dat er dingen zijn, het kan niet schelen welke u nu in gedachten hebt, maar dat er dingen zijn die onrein zouden zijn als zodanig. In zichzelf. Ik kan het ook niet sterker in het Nederlands zeggen. Er zijn geen onreine dingen. Staat hier. En niet alleen hier, maar hier onder andere. Er zijn geen dingen in zichzelf onrein, zo onrein, dat we ze niet tot ons zouden mogen nemen. En besef dat het niet alleen gaat over eten of de maaltijd. Want het verhaal wat ik er altijd bij vertel hier, of waar het maar over een maaltijd gaat in de Bijbel, is dat de maaltijd uitdrukking geeft aan heel het leven. Het slaat op alles wat wij tot ons nemen. En eventueel verwerken of ons eigen maken, of juist niet ons eigen maken. Weer uitwerpen heet zoiets, hè? In nette Bijbelse termen. Maar er is niets onrein in zichzelf. In het algemeen is het namelijk zoals een algemeen normaal werkend mechanisme in een gezond mens. Want ja, ongezonde mensen zijn niet de norm. Al lijkt het in onze maatschappij langzamerhand anders te worden. Maar vooruit. Ik heb alle begrip voor ongezonde mensen, maar dat is niet de norm. Maar bij normale gezonde mensen is het zo dat wat ze ook tot zich nemen aan voedsel. In het algemeen is het zo, als het goed voedsel is, dan wordt het in het lichaam opgenomen. Als het voedsel niet deugt, dan wordt het weer verwerkt. Dat wil zeggen, uitgeworpen, in heimelijkheid. Dat is de terminologie van de Heer Jezus. Die zei trouwens ook, wat de mens ingaat, verontreinigt hem niet. Onreinigheid zit niet in wat de mens ingaat. En dus ook zelfs niet in wat hij hoort of ziet. Begrijp je me goed? Het betekent gewoon dat de mens daardoor niet verontreinigd hoeft te worden. Voor zover het toch gebeurt, want ik zal u maar voor zijn, Er zit een popel op je stoel, dat zie ik wel, hè? Maar voor zover een mens toch verontreinigd zal worden door wat hij eet, of ziet, of hoort, ligt het aan hemzelf. En dat is deel 2 van vers 14 hier in Romeinen 14. Het ligt aan onszelf. Of wij iets verdragen kunnen. Ik zal maar zeggen, het is niks mis met komkommer, zeg ik altijd. Maar laat het mij alsjeblieft niet eten, want ik word er niet goed van. Ik vind het overigens heel lekker. Maar krijg er toch last mee, dat is heel verschrikkelijk. Mijn maag verdraagt het op geen enkele manier. Dat is gewoon een soort allergie, kun je het schelen. Het heeft alleen jaren geduurd voordat ik erachter was. Ik vond het een lekker spul. En ik had het ook alle dagen, als ik de kans kreeg. Later bleek dat dat nou juist funest was. Maar het ligt niet aan uw komkommer, hoor. Ik begrijp u, dat is toch niet zo moeilijk? Dat ligt aan de mens zelf. Zijn eigen tekortkomingen. En zo is het ook met dingen die een mens ziet of hoort. Of je erdoor verontreinigd wordt, is nog maar zeer de vraag. Het hangt af van wat in hem is, van zijn eigen gestel. Psychisch dan wel geestelijk, net welk woord u maar hebben wil in dit verband. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nou bedoel. Zeg maar. Het staat hier in elk geval. Ik weet en ben verzekerd dat in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. En daarna meteen, behalve of dan... Dan die acht iets onrein te zijn. Als wij iets onrein achten, dan is het voor ons onrein en heeft het een verontreinigende werking. Dan belast het ons verstand, dan wel ons geweten. Want dat is de uitdrukking ervan. Hebben jullie? Als wij denken dat iets niet mag, en voor een bepaalde gelegenheid door omstandigheden doen we het toch, dan voelen we ons meteen schuldig. Waarom voelen we ons schuldig? Niet omdat we iets gedaan hebben, maar omdat we dachten dat het niet mocht. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Varkensvlees eten. Je weet wel, de wet, in de wet, naar de wettische normen onder Israël, is varkensvlees onrein. Is het ook onrein? Nou ja, mensen toppen zich af om uit te vinden dat, nou ja, dat je de last van, je krijgt er huidkwalen van en zo, hè, sommige mensen. Sommige mensen krijgen er last van. Hè? Of ze hebben uitgevonden, nou ja, als je er te veel van eet, dan krijg je dit of dat. Dan zeg ik, ja, waar te voor staat is nooit goed. Dus dat is ook alweer geen norm, dat is niet eerlijk. Ik krijg er nooit last van in elk geval. Dus of het onrein is of niet, nou, naar de Bijbelse maatstaven niet. Maar het werd toch verboden aan Israël? Ja, waarom? Omdat er iets aan mankeerde? Nee, vanwege de typologische betekenis die erachter steekt. Vanwege het ritueel. En niet alleen vanwege dus de typologische betekenis, maar ook als teken, daar gaat het om. Ik ga die dingen nou heus niet uitleggen, maar dat is wat achter die reinheidswetten steekt. Hè? Typologie, beeldspraak. Vandaar dat in het Nieuwe Testament zelfs Paulus nogal tekeer gaat, kan ik rustig zo zeggen, tegen Petrus, als hij ineens weer kosher gaat leven en eten enzovoort. En of dingen al of niet onrein zijn, speelt daarin helemaal geen rol. Paulus neemt Petrus hoogst kwalijk dat hij gelooft dat men alles eten mag, dat hij dat ook altijd deed. En nou ineens, om tegemoet te komen aan mensen die er anders over dachten, die terug wilden keren onder de wet, gaf hij daaraan toe en ging hij met ze mee. Hij zegt, dat is hypocriet. Maar of iets al of niet echt onrein is, is daar niet aan de orde, om de dood eenvoudige reden dat er niet zoiets bestaat als onreine dingen. Dingen zijn relatief onrein, dat wil zeggen, voor u of voor mij zijn ze onrein, omdat wij zelf in zekere zin onrein zijn. En we worden dus besmet door iets waardoor we helemaal niet besmet zouden moeten worden. Dat is het verhaal. Nou goed, ik kan er uren over doorgaan, maar ik kan beter even een paar, op zijn minst, Titus hoofdstuk 1 er even naast leggen. Titus Titus, hoofdstuk 1. Waar staat in vers 15, dan staat in vers 14 om een draad op te pakken, een kort draadje dan vooruit, van Titus 1 vers 14, daar staat dat men zich niet zou begeven tot Joodse fabelen. Als men zich begeeft tot Joodse fabelen, beweegt men zich namelijk in de verkeerde richting. En daar gaat het over, hè? Eventueel. Nou goed, men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen, per slot, wij zijn juist van het Jodendom verlost, van het Judaïsme namelijk. En van het leven onder de wet. Men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen, dan wel zich begeven tot menselijke geboden, geboden der mensen, voor zover daar verschil tussen bestaat, die van de waarheid afkeren. Dat is wat Joodse fabelen en geboden der mensen doen. Ze keren van de waarheid af, terwijl we juist naar de waarheid toegekeerd zouden zijn. We zouden de waarheid zoeken. We zouden de waarheid betrachten en zo opwassen. Dat zijn woorden uit Efeze 4. De waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen, opgroeien. Geestelijke groei komt voort uit het betrachten, het zoeken naar en het handhaven van en het toepassen van de waarheid. Maar Joodse fabelen, dan wel geboden der mensen, en kennelijk is de wet bedoeld, keren van de waarheid af. Dat de wet bedoeld is, blijkt bijvoorbeeld uit Johannes 1, hè. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Heb je de tegenstelling? Het is of wet of genade. Hier ook. Want uit vers 15 blijkt dat onder Joodse fabelen dan wel geboden de mensen inderdaad in de eerste plaats wet verstaan wordt. Doe dat, doe dit, doe niet zus en doe niet zo. Of dit is rein, maar dat is onrein. En zo verder. Vers 15. Waar dan meteen ook staat, alle dingen zijn wel, in de zin van weliswaar. U begrijpt dat daarna het woordje maar ergens moet komen. Hè? Alle dingen zijn wel rein den reinen. Dat wil zeggen voor degenen die rein zijn. Alle dingen zijn rein voor degenen die rein zijn. De reinen. Waarna de vraag is, en zijn wij rein? Het antwoord is, zo niet, dan doet de Heer zeker zijn werk niet goed aan ons. De Heer die ons eenmaal helemaal gereinigd heeft en die ons sindsdien rein houdt. Ik denk aan Johannes 13 natuurlijk, de geschiedenis van de voetwassing, maar net zo goed aan Efeze 5 en ook zelfs Titus 2, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus zijn gemeente reinigt. Wij doen dat niet zelf, Hij doet dat. Voor zover wij dus niet rein zijn, komt het gewoon omdat wij de Heer zijn werk aan en in ons niet laten doen. Of zelfs ontkennen. Ja, ja, ja. Hoogst elementaire dingen dit hoor. Vergis u maar niet. Goed, wij zijn dus rein, eenmaal gereinigd, wij worden gereinigd, wij zijn gereinigd, wat het maar wezen mag. En dus zijn alle dingen voor ons rein. En als wij niet zelf rein zijn, dan zijn een heleboel andere dingen voor ons onrein. Voor ons. Ze zijn niet onrein, maar ze zijn voor ons onrein. Zie? En dan zijn we de zwakke gelovigen. Naar de definitie van Romeinen 14. Weer verder, vers 15 van Titus 1. Alle dingen zijn rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen, en bevlekten is uiteraard hetzelfde als onreinen, maar ze worden hier in één klap meteen ongelovigen genoemd. Begrijp je me goed? Gaat niet meteen over degenen die niet wedergeboren zijn, gaat om degenen die niet bereid zijn alles te geloven hetgeen het woord God zegt. Tenslot, uit het verband hier in de brief blijkt dat de apostel wel degelijk spreekt over gelovigen, over wedergeboren mensen namelijk. Maar er zijn een heleboel wedergeboren mensen die sowieso niet geloven wat ik nu net voorlees. Namelijk, alle dingen zijn rein. Kan ik bewijzen? Want je gaat naar een gemiddelde christelijke, dan wel evangelische boekentafel. Nou, ik weet niet hoe het nu is, maar enige jaren geleden was het zo in elk geval. En er ligt voor de helft, nou ja, een derde dan, liggen vol met boeken die ons vertellen wat er allemaal onrein is en waar we verder van moeten blijven en wat voor ons gevaarlijk is en wat we vooral ook moeten bestrijden of waar we hard voor weg moeten lopen of iets dergelijks. Toch? Die komen ons vertellen wat er allemaal onrein is. Hetgeen natuurlijk niet kan. Wat men ons moet vertellen is dat wij rein zijn of gereinigd worden wanneer we ons stellen onder het woord Gods. En als dat zo is, is er voor ons niks onrein meer. Kan het ons niet schaden, kan het ons niet verontreinigen of wat dan ook. Dat is wat de Bijbel leert. En dan ben je een sterke gelovige en dat is waarna we allen zouden streven. Was de bedoeling. Nou goed, alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de onreinen, maar er staat nou voor de bevlekten, namelijk ongelovigen, is geen ding rein. Maar hun verstand, zowel als hun geweten, beide hun verstand en geweten. Verstand is bewust redenerend, geweten is onbewust en dus gevoelsmatig. Hun verstand en geweten, hun bewuste en onderbewuste, zou Freud gezegd hebben, zijn bevlekt. En omdat die bevlekt zijn, nou ja goed, omdat er aan mijn maag dus kennelijk wat mankeert, verdraag ik geen komkommer, maar het ligt niet aan de komkommer. Dus we moeten geen boeken gaan schrijven om uiteen te zetten hoe gevaarlijk of hoe slecht komkommer voor de mens is. Dat is het namelijk niet zo. Het is voor mij zo en er schijnt niks aan te doen te zijn. Maar laat me zitten, jammer dan. Ik vind het niet zo heel erg. Beroerder worden als ik allergisch zou zijn voor aardbeien, zeg ik altijd. Dat zou ik heel vervelend vinden.
Hè? Ja.
En er zijn er meer van die daar... Maar iemand heeft laatst gezegd wat je eraan doen moet. Hij zegt, voor de zekerheid moet je er vooral veel slagroom over doen.
Zijn mensen...
Nou goed, laat maar zitten. Maar lees wat er staat. Hè. Is geen ding onrein in zichzelf. Alle dingen zijn rein. En voor zover het niet zo is, ligt het niet aan die dingen, maar ligt het aan het verstand en geweten van die mens. En dat kan alleen gereinigd worden door, even kijken, want ik heb het hier toch open liggen, door de Heer zelf. Namelijk in 2 vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En hij doet dat volgens 3 vers 5, dat is dus 7 versen verder, naar zijn barmhartigheid en door het bad der wedergeboorte, kortom door vernieuwing des gemoeds. Maar nu staat het door vernieuwing des Heilige Geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker. Heb je dat? Wij worden van Gods wegen gereinigd en daarom zijn alle dingen rein. Nee, kijk, waar het om gaat is dat voor zover dingen onrein zouden zijn, zou het betekenen dat het een blijvende, negatieve, verkeerde uitwerking op ons zou hebben. Zie. En wat de apostel zegt is, als wij sterke gelovigen zijn, dan bestaan die dingen niet. Bestaat domweg niet. Alleen als wij zwak zijn, dan pakt het ons op onze zwakke plekken enzovoorts. Toch? Maar dat ligt aan ons. Ik ben niet serieus. Er zijn dingen die kunnen een onuitwisbare indruk op sommige mensen maken en hun gedachten en hun leven verzieken. Dat kan, maar het hoeft niet, het ligt aan die mensen. Ze zijn zwak. En onder elkaar, er zijn er die nooit sterk zullen worden. Waar dat dan ligt precies, weet ik ook niet. Maar misschien omdat ze niet snel genoeg zijn. Niet misschien omdat ze zich niet voldoende overgeven aan de Heer. Misschien omdat ze ook naar de mensen tekortkomingen en zwakheden hebben. Dat zou heel goed kunnen. Ik vind geen punt van discussie, maar het zou heel goed kunnen. Waar het maar om gaat, is dat wij voor onszelf weten waar we staan. En ons bewust zijn van deze Bijbelse waarheid. En zouden beseffen dat hoe zwak wij ook zijn, wij zouden onderweg zijn om sterke christenen te worden. En wat we daarbij moeten leren is dat geen ding onrein is en dus ook geen ding verwerpelijk is of iets dergelijks. En dat woord verwerpelijk heb ik even gelezen, even snel uit 1 Timotheus 4. Dat is een paar bladzijden terug in uw Bijbel. 1 Timotheus 4, waar er ook weer van die gelovigen zijn die zich begeven tot Joodse fabelen of geborene mensen. En hier staat zelfs, ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Dat is in 1 Timotheus 4 vers 1. Ze worden trouwens leugensprekers genoemd in vers 2 en 3. In vers 3 staat dat zij zijn verbiedende te huwelijken. Nou ja, het nette woord heeft niet zo'n nette betekenis. Verbiedende seksuele gemeenschap te hebben. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Hè? Maar goed. Verbiedende te huwelijken en verbiedende van spijzen te onthouden. Let op, spijzen te onthouden, welke het maar zijn, want daar staat er niet bij. Van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging. En u weet wat nuttigen betekent, hè? Letterlijk tot nut maken, maar meer in het algemeen eten. Tot je nemen en gebruik. Welke God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging. Want wat wij ook hebben of krijgen, wij krijgen het uit de genade Gods. Het feit dat we hier leven, ook in deze oude wereld, is niettemin gewoon uit de genade Gods. Want alle rechten erop hebben wij verspeeld. En alles wat wij hebben, hebben wij van onze Vader. Alles wat wij zijn, dat zijn wij door de Heer. En alles wat wij doen, doen wij voor onze Meester. En alles wat wij nodig hebben, ontvangen wij. Precies, dat bedoel ik maar, hè? Precies, bedoel ik. Dat is het volgende koor. Nou goed. Verbiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft met dit doel, dat wij ze zouden gebruiken, tot nuttiging, met dankzegging uiteraard, voor de gelovigen. Over ongelovigen gaat het überhaupt nooit. Voor de gelovigen, geschapen, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen. Namelijk, vertaald met en, maar eigenlijk betekent het namelijk. Namelijk degenen die de waarheid hebben bekend. Gelovigen niet maar in de zin van wedergeboren mensen, maar gelovigen in de zin van degenen die de waarheid erkennen en aanvaarden. Bekennen betekent trouwens net hetzelfde als huwelijken, dat weet u toch, hè? Gemeenschap oefenen. Bekennen. Die in de waarheid wandelen dus. Hè? Nou goed. En dan als toelichting, want men zou het vers vooral niet verkeerd begrijpen, vers 4. Want alle schepsel, dat wil zeggen elk schepsel, wat het ook is. Alle schepsel Gods, bestaat er dan ook iets anders dan schepsel Gods? Het antwoord is nee. Maar waarom staat het er dan bij? Wel om te benadrukken dat alle dingen door God geschapen zijn. Inclusief de komkommers en de aardbeien. Om dan bij dit soort onbenullige dingen te blijven. Maar er zijn heel wat dingen die meer omstreden zijn. En die vallen in dezelfde categorie. Nou, want alle schepsel Gods is goed. Er is niets verwerpelijk. Dat wil zeggen, er is niets wat men per definitie zou moeten wegwerpen. God heeft geen vuilnis geschapen. Dat betekent het. En ook niks onreins. Er is niets verwerpelijk en we zullen het nemen met dankzegging. En daarna kun je nog anders lezen. Voor zover het toch zou zijn dat er schepselen zijn, dingen zijn in de schepping die verwerpelijk zijn, dan nog zijn ze niet verwerpelijk wanneer wij ze met dankzegging nemen. En ik zeg altijd, het leuke is nu dat wij bij gelegenheid in de omstandigheid verkeren dat we dingen waarvan we geloven dat ze van de duivel zijn, wat het ook wezen mag, we nemen ze tot ons en we danken de Heer daarvoor. En zo zetten we de duivel dus mooi even een hak. Heb u die? Stel dat het van de duivel is, nou zo wat. Moet ik het grover zeggen? Voorzichtig gedaan. Dan heb je zo'n flesje met wat erop staat. Die naam kan ik nooit onthouden. Er staat erop D10 of zo. Die ken je toch, hè? D6. Nou, D10 is met opzet, hè? Hé? Dr. Vogel. Nou, ik weet niet wie het... ik weet niet wie het uitgevogeld heeft. Maar... hè? Dat is zo'n flesje waarvan... bijvoorbeeld... broeder Ouwenel in de tijd beweerde, het kan niet werken, want de verdunning van de actieve bestanddelen, die verdunning is zo groot dat het te verwaarlozen is, het kan niet werken. Hè? Daarna zegt hij, het is wel gevaarlijk. Dat, waarom lachen jullie nou? Ja, daar lach ik dus ook om. Nee, ik huil er ook wel eens om, eerlijk waar. Omdat ik het echt onbenullig vind. Het zou niet kunnen werken omdat het te weinig is en het is wel gevaarlijk. Nou, als het gevaarlijk is, moet het ook kunnen werken. Nou ja, goed, of het werkt of niet, maakt me niks uit. Al is het bestanddeel geplukt en geoogst bij volle maan of van mijn part bij een samenstand van Jupiter en Mars, maakt me niks uit. Door toeval zou dat kunnen, bedoel ik wel. Maar dat maakt niks uit. Stel nou dat de duivel dus bovendien nog de hand in heeft gehad. Stel nou dat dat zo is. Weet je wat je dan moet doen? Stel nou dat je helemaal niet gelooft dat het werkt. Maar je krijgt het aangereikt. Het komt voorhanden, zal ik. Je gelooft niet dat het werkt. Je gelooft bovendien dat het van de duivel is. Dan dank je de Heer ervoor en dan neem je het. Ja? En het zou nog best eens kunnen dat als je de Heer ervoor dankt, dat het dan wel werkt. Ongeacht of Ouwenheel het kan aantonen, bedoel ik dan. Hè? Alle respect voor de man overigens. Is niet persoonlijk bedoeld, maar bij wijze van spreken dan. Hè? Je begrijpt toch waar ik het nu over heb? Wat maakt het uit? Ik zal maar zeggen, vroeger had ik de gewoonte om elke dag een kwartier op mijn kop te gaan staan. Ik ben ermee opgehouden omdat iemand zei, dat mag niet, want het komt van, dat is yoga en dat komt uit het hindoeïsme en het is demonisch. He? Maar wij moesten op de christelijke, het is natuurlijk onzin wat ik nou vertel, maar wij moesten op de christelijke school inderdaad van die handstandjes doen. Dan moest je een poosje op je kop gaan staan. Ik had er een bloedhekel aan. Ik had een heel groot hekel aan die kunstjes, maar nou mag het niet meer omdat men uitgevonden heeft dat het van de duivel is, want het heet yoga. Ze vertel mij nog niet hoe dat heet en waar het vandaan komt, dat maakt er niks uit, toch? Hè? Ofwel, maakt het wel wat uit? Nee, echt niet. Men kan het wel zo noemen en men kan wel zeggen, dan ga ik ter ere van de demonen een kwartier op mijn kop staan. Ja, nou en?
Hè?
Ja, misschien vinden ze het leuk. Zuster, demonen zijn over het algemeen zo onbenullig dat ze er echt blij mee zijn. Ja. Nee, dat is bijbels. Kijk waar het over gaat, maar ik moet het toch zeggen, want het is het onderwerp hier. Ik moet het toch zeggen, wat de schrift zegt is, er bestaat niet zoiets als onreine dingen. Natuurlijk, ik was een keer bij mij, zal ik u ook eens wat vertellen? Heb ik nog tijd? Nee, ik heb geen tijd, het is pauze, dus ik knip hem er toch af, wat moet ik zeggen. Hè? Ik was eens een keer bij mensen en die klaagden erover dat af en toe kregen ze van die visioenen of hoorden ze op de balustrade van de flat, hoorden ze hele legers voorbij komen en soms werd er gebeld en de deur open en er stond moeder aan de deur. Maar moeder was jaren geleden al overleden. En dat gebonk op die gaanderij van de flat, daar wilden ze wel af, want daar werden ze maar wakker van en zo. En wat ik ervan, of ik wist wat je daarmee aan moest. Ik zei, nou, ik weet niet wat je daarmee aan moet. Ja, als jullie zeggen dat het zo is, dan zal het wel zo wezen, maar ik vond het nogal vreemd. En bij gelegenheid, ik weet niet meer of het diezelfde gelegenheid was of daarna, vroeg ik diezelfde mensen, ik zei, wat is er toch voor een houten beeld dat daar in de hoek van de kamer staat? Oh, zei ze, dat is een demon. Demon, ja, dat is een familiestuk. Dat is nog meegekomen van de Kei-eilanden. Want het was bij Zuidoost-Molukkers, zoals dat heet. In Keiëzen noemt men die. In Zwolle was dat ooit. 20, 30 jaar geleden of zo. Ik zei, nou weet je wat je doet? Komen die lui nog steeds over de gaanderij? Ik zei, weet je wat je doet? Je moest dat beeld maar eens wegdoen. Hè? Nou ja, dat vonden ze dat niet kon. Maar zolang je zegt, dat is een demon, herken je een demon. En de Bijbel zegt, ja, als je gewoond hebt van een demon tot nog toe, ja, dan ben je zwak. Dan ben je kwetsbaar. Dat is gewoon zo. Voor mij was het een houten beeld. Ik vond het een lelijk ding, anders had ik gezegd, wat moet je ervoor hebben? Mij maakt het niet uit. Nee, ben ik serieus. Maar als iemand mij zou vragen, wat is dat, zou ik nooit zeggen, een demon. een stukje houtsnijwerk. Exotisch houtsnijwerk van iemand zijn overgrootvader. Dat is mijn zorg. Mij zegt het niks. Maar daar gaat het over, hè. Het is wat in je hart en in je gedachten is. Dat is ook waar de duivel gebruik van maakt. In verband met je met de geweten, je bewustzijn enzovoort. Maar zelfs demonen maken er gebruik van voor dit soort manifestaties. Dat is echt waar. Of je dat nou leuk vindt of niet, dat is echt zo. Zie? Als je daarvan af wil, dan moet je alles wat ermee samenhangt inderdaad uit je leven, uit je leven, bij voorkeur uit je gedachten bannen, voor zover dat kan. En dat laatste, uit de gedachten bannen, dat kan alleen wanneer men het hart en de geduste gedachten vult met de waarheid en daaruit leeft. En dan kom je tot de conclusie, waar we straks ook zullen komen, dat er weliswaar demonen zijn, maar ze zijn niks. Wij waren even in 1 Timotheus 4, bij vers 4, want alle schepsel Gods is goed. Alle schepsel is namelijk schepping Gods en is dus goed. Er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd. Wat het ook is, het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dit is misschien een moeilijke zin voor sommigen, maar waar het om gaat is dat het woord van God is het woord van God dat in ons woont. En het gebed is de uitdrukking van onze afhankelijkheid van en onze toewijding aan onze Heer. Kortom, de uitdrukking, het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed, betekent gewoon, het wordt geheiligd door wie wij zijn. Door onze toewijding, door onze levensinstelling, door dat wat wij bewust weten en door dat ook wat meer onbewust in ons geweten is. Daardoor wordt het gereinigd, wat het ook is, als het al onrein zou zijn. Maar het blijft dus zo, in zichzelf is niks onrein. Alle dingen zijn maar gewoon domme dingen. Hè? Dat flesje met de D10 of wat het maar was, weet je wel. Homeopathie moet je zeggen. Anders voelt een bepaalde bevolkingsgroep zich. En daar hoort hij er dus weer niet bij. Maar goed, daar zullen we het nou niet over. Vroeger zeiden we gewoon homeopathie, hè. Maar uit prioriteit met een minderheid moet je tegenwoordig zeggen. Nee, met alle respect. Moet je homeopathie zeggen om een of andere zeggen. Het woord kende ik van huis uit vroeger. Ja, dat komt omdat ik afkomstig ben uit wat men noemt vergaderingskringen. En daar was het verplicht vroeger. Dat is misschien niet zo, maar ik zeg het laconiek. Daar was het verplicht, in ieder geval usance, gewoonte. Om eerst gebruik te maken in geval van ziekten van homeopathie. Als het helemaal niet hielp, kon je altijd nog naar de allopaat. En dat is gewoon de huisarts dan, hè? De allopaat. Maar laten we er ook een plechtig woord voor gebruiken. Dan klinkt het ook net of het onrein is. Dat is echt waar. En in de vergaderingskringen, want zo heet zoiets, daar was het gebruik van homeopathie was min of meer voorschrift. Dat lag ook voor de hand. Want het grote Nederlandse standaardwerk op het gebied van homeopathie is het boek Homeopathie in de praktijk. Het is aan zijn 183ste druk of zo, weet je veel. Het wordt elk jaar opnieuw uitgegeven en geschreven door ene dokter Voorhoeven, dus dan weet je het wel. Want er is maar één familie Voorhoeven in Nederland. En dat is die familie die, wat Nederland betrof, aan de wieg stond van de vergaderingen hier in Nederland. Hè? Is zo. Dus homeopathie was daar heel gebruikelijk. Mede omdat het iets alternatiefs was, en dat zijn de vergaderingen ook, zoals u weet. Hè? Per definitie alternatief. Nou goed, ga ik nou niet uitleggen. Ik heb niet bedoeld iets lelijks te zeggen. Absoluut niet. Wat ik alleen vaststel, is dat iemand als Ouweneel uit dezelfde kring komt en op dezelfde wijze moet grootgebracht zijn als ik ongeveer. En die schreef in zijn boek in de tijd Het Domein van de Slang uitgebreid tegen homeopathie, dat bedoelde ik dus straks, omdat het niet zou kunnen werken, punt 1. Want wetenschappers begrijpen niet hoe het zou kunnen werken, dus werkt het niet. Omdat zij het niet begrijpen. Werkt het niet, dat is het argument, dat is echt waar. En in de tweede plaats wordt het geacht van de duivel te zijn, om een of andere reden. Op dezelfde grondslag, namelijk omdat men niet begrijpt hoe het anders zou moeten werken. En ik vind dat erg onbenullig, letterlijk is dat onbenul. Want het idee dat als wij mensen met ons grote verstanden die kunnen begrijpen, dan moet het wel van de duivel zijn, vind ik toch wel een erg domme redenering. eerlijk gezegd, excuus naar de man zelf in kwestie, dat meen ik ook echt van ganser harte, maar het zijn redeneringen die echt geen stand houden, maar bovendien onbijbels zijn. Bovendien is het onbijbels dat als wij geloven dat we alles eten mogen, dat we ons daarna laten terugbrengen tot een ander niveau, want nou moeten we ineens leren dat we ineens iets niet meer mogen. Begrijp je waar we het nu over hebben? En andersom, ik heb ook begrip, u misschien niet, maar ik heb nog wel begrip voor die mensen die zeggen, nou wat er ook in mijn leven gebeurt, ook met mijn gezondheid, ik ben in de handen van de Heer en Hij zorgt voor mij. En dus laat ik me niet inenten en ga ik niet naar de dokter. Daar heb ik ook nog wel begrip voor. Nou ja, ik hoef dat toch niet uit te leggen. Je kunt toch de natuur zijn loop laten hebben. Ik denk dat je in veel gevallen, als je het op kunt brengen, bewaard wordt voor een heleboel ellende. Al moet ik zeggen dat in geval van een blinde darmontsteking, lijkt het me toch verstandiger om het ding eruit te laten trekken. En als je een zere kies hebt, kun je er ook beter uit laten trekken. Want de heren doktoren zijn heel goed in het uittrekken. Dat hebt u langzamerhand begrepen. En ik heb daar dus alle begrip voor. Daar gaat het niet om. Aan de andere kant denk ik ook heel dikwijls, wat zou een mens een boel ellende bespaard zijn als hij bij gelegenheid nou eens niet naar die dokter toegegaan was. Dat ben ik ook serieus. Ik weet er geen raad mee, broeders en zusters. Dat moet u voor uzelf zelf beslissen wat het beste is en wat u doet of niet. Dus welke verantwoording u wil dragen, welke niet. Daar kan ik u ook niet in adviseren. Maar het is een kwestie van levensinstelling. En naar de Heer toe, het is een kwestie van geloof.
Je denkt om twee dikken zeker. Tijd om te banen. Tijd
ja, ik heb het hier al eens een keer geciteerd. Amsterdam. Maar ik snij die onderwerpen liever niet aan. Nee, ik heb me hier ook aangehaald, weet ik zeker. Nog even gauw aangehaald van, nou ja, er is een tijd om te genezen, maar er is ook een tijd om te doden. Staat zwart en wit in de Bijbel. Toch? En ik heb gezegd de vorige keer, kan al wel zijn dat de Bijbel zegt, gij zult niet doden. De Bijbel zegt ook, er is een tijd om te doden. En als je met de ene schriftplaats wat doet, moet je met de andere ook wat doen. En anders mag je niet, mag je de Bijbel niet gebruiken. Ik bedoel, je moet alles wat erover gaat in bij elkaar trekken, of je moet het gewoon laten liggen voor wat het is. Je moet wel eerlijk blijven natuurlijk. En als je eerlijk wordt, net als prediker, dan zie je het hele leven met een knipoog van, nou ja, wat een gedoe. Nee, dat meen ik serieus. En tot mijn genoegen heb ik ook vooral de laatste tijd vastgesteld dat als het goed is, nou zeker 50% van onze liederen die we zingen als christenen, waarin we uitdrukking geven aan wat in ons is, inclusief alle emotie die erbij hoort, dat ze gaan over waarheen we onderweg zijn. En dat hier allemaal toch niks is, het is wel leuk, het is wel gezellig, en dat staat ook, komt in de liederen ook allemaal voor, heb ik gemerkt, maar niettemin, het beste komt nog, zei mijn vader. Maar inderdaad, daarheen zijn we onderweg en dat is onze levensverwachting. En als je dat bewust bent, dan kun je alles in dit leven relativeren. Je kunt het namelijk in relatie brengen tot het blijvende dat wij in Christus ontvangen hebben en zelfs nog ontvangen zullen. En ik blijf volhouden, mag dan zo zijn dat er veel is wat ons christenen bedreigt. Er is ongetwijfeld zo dat er veel is wat ons bedreigt. Juist te meer daarbij dikwijls zwak zijn. Het neemt niet weg dat wij schaapjes zijn van de kudde waarover de Heer de goede herder is. Dat wil zeggen, wat betekent dat dan anders dan dat Hij voor ons zou zorgen? Nou dan, wat ons ook bedreigen mogen, wat het ook is, wij hebben een groot almachtige God. Om maar eens een paar liederen door elkaar te citeren. Dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dat wij oprecht zijn naar de Heer toe. En we zouden beseffen dat er niets onrein is in zichzelf. En wij zouden hooguit beseffen dat wij wellicht onrein zijn. Maar dat heeft rechtstreeks van doen met onze relatie tot de Heer. En als wij leven door het woord en door het gebed, dan wordt alles wat wij tot ons nemen zo zonder meer gereinigd. En kan ons niet verontreinigen. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou goed. Daarna hebben we natuurlijk nog een schriftgedeelte dat hierin betrokken wordt. En ik doe het met aarzeling, haal ik het aan, maar ik doe het dan toch maar. Het is niet mijn geliefkoosde onderwerp, maar ik bedoel 1 Korinthe 8. U weet wel, aangaande nu de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Want er is wellicht iemand toch in ons midden die zegt, ja, maar er zijn toch dingen die van die demonisch zijn, al was het maar een houten beeldje in de hoek van de kamer. Nou, een houten beeldje, het ding was een meter hoog, zeg. Want daar kwam niet alleen moe voorbij, maar zelfs hele legers. Nou goed. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. En dat is niet alleen voedsel hoor, het zijn andere dingen ook, hè. Eventueel houten beeldjes, zei ik al, hè. Nou goed. Wat betreft die dingen, nou, punt 1. In de eerste plaats, voor we erover beginnen, zegt de apostel, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Daar ga ik nu dus ook voor het gemak van uit. Wij weten dat, hè. We hebben kennis van het woord van God. We weten wie de Heer is, wat hij voor ons doet. We weten wie we in hem geworden zijn. We kennen zijn beloften, daar leven we uit. Kortom, wij wandelen in het licht. Goed. Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Niettemin, de kennis maakt opgeblazen. Niet noodzakelijk, maar het is wel wat dikwijls gebeurd. En in de wereld is het zeker zo. Kennis maakt opgeblazen, dat wil zeggen, doet de dingen groter schijnen. De heren geleerden hebben, geloof ik, hebben meestal ook erg veel verbeelding. Want ze menen dat waar ze overal verstand van hebben, een inzicht in hebben, dat ze daarmee onder controle hebben. Dat is niet zo, maar ze doen alsof. Nou goed, daar ga ik liever niks over zeggen, want officieel hoor ik niet tot die categorie en daarom mag ik er niks over zeggen, naar het schijnt. Maar ik had vandaag nog iemand aan het telefoon, dokter die en die, een goede vriend en broeder van me toch wel, en die, nou ja, die verzekerde me weer eens een keer hoe dat zat in dat wereldje waar hij dan in zit, dan wel uitkwam. En waar hij zoveel moeite mee heeft, want, zegt hij, in het vak waarin ik zit, in de kringen waarin ik dan verkeer, ja, die mensen die menen dat ze God zijn. En dat ze de hele schepping in de hand onder controle hebben en zelfs in staat zijn om die te manipuleren, te verbeteren, te muteren, wat het maar wezen mag allemaal. Dus die mensen hebben zoveel verbeelding. En ik word geacht daarbij te horen en daaraan mee te doen. En zeg maar, ik kan het niet. Nou, dan hoor je het getuigenis van een insider. Goed. Nou, wat er nou staat is, de kennis, ja, kennis is leuk, maar kennis maakt opgeblazen. Ik bedoel, kennis van dingen weten, er schiet niks op, hè. Nee. Waar het om gaat namelijk, is om ons praktische leven. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde, en dat is praktisch leven, liefde bouwt op. En dat is dus belangrijker dan kennis. Liefde is belangrijker dan kennis. Moeten we dan niet kennis hebben? Ja, maar de bedoeling is dat kennis uitwerkt in liefde uiteraard. De vrucht van de geest, vrucht van kennis van het woord Gods dus, is liefde. En zo verder. Nou goed. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend gelijk men behoort te kennen. Ga ik verder niet op in. Maar dan neem ik de draad weer op zoals de apostel zelf ook doet in vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Hij beperkt zich dus tot voedsel dat aan de afgoden geofferd is. En dat kwam het meest voor. Niet zozeer voorwerpen, maar voedsel die men in het lichaam geacht wordt op te nemen. En van oudsher is het altijd zo geweest dat het voedsel in verband gebracht wordt met de goden. En dat het geacht wordt afkomstig te zijn van de goden. Dan wel als gevolg ervan het wordt gewijd aan de goden. En vandaar het rituele slachten. In allerlei godsdiensten. Toch? Aangaande van het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Wij weten, let op, wij weten. Wij alle tezamen hier hebben kennis immers. Nou goed, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Dat was zelfs zo sterk dat ik op de lagere school leerde dat de zending onder de zwarten, want dat mocht ik toen nog zeggen, onder de wilden van Afrika. Mocht ik toen nog zeggen. Hoe lang dat? Nou, zo'n jaar of 20 terug. Zo. Nou, maar daar leerde ik dat het onder andere tot doel had om in die, onder die volkeren, stammen waren het dan, bij ons zijn het volkeren, daar zijn het stammen, heb ik toen begrepen, maar dat, onder die stammen, daar is men bang voor boze geesten, dient men boze geesten enzovoort, en de bedoeling van de zending was onder andere om hen te leren dat die niet bestonden. Die geesten. Daar had ik toen problemen mee, want ik meende te weten dat ze wel bestonden, omdat het ook in de Bijbel stond. Achteraf heb ik bedacht van, het was nog zo dom, nog niet, hè. Want ze bestaan wel, maar daarom hoef je er nog geen nadruk op te leggen, of ze te eren, of iets dergelijks. Men zou ze het beste negeren, maar dat woord Excuseer. Men zou ze negeren. Zodat u ziet dat het woord neger op zich al duidt op discriminatie. Maar goed, men zou ze negeren, de afgoden. En dus ze zijn niks. Hier staat het ook. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er geen andere god is, er is er maar één. Dat er geen andere god is dan één. Nou ja, u en ik, als het goed is, wij geloven dat. En niet alleen theoretisch, maar ook in de praktijk. Want daar gaat het over. Theorie bestaat niet. Dat is een idee fix wat wij uitgevonden hebben. Het gaat om praktische dingen. Theorie is niks. Goed. Wij weten dus dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Vers 5. Maar dat komt pas daarna, hè. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Kortom, hoezo zijn er afgoden? Nou, voor zover ze er zijn, zijn ze er omdat ze als zodanig erkend worden. Ze worden als god beschouwd. Maar ten onrechte. Dus, hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde. Dat vind ik altijd leuk, want elders staat, even kijken, stond dat hier of was het in hoofdstuk 10? Nee, in hoofdstuk 10 vers 20, één bladzijde verder op dezelfde hoogte van de bladzijde in mijn Bijbel, staat dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen, vertaald met duivelen, dat zij de demonen offeren en die bestaan uiteraard wel degelijk. Maar van de demonen is altijd de vraag, zijn die op de aarde of zijn die in de hemel? En die vraag kan ik eigenlijk ook niet goed beantwoorden. Ik moet zeggen, ze zijn eigenlijk op de aarde. Ze horen tot de aarde, niet in de hemel. En toch maken ze deel uit van de onzienlijke dingen. Dat zijn onzienlijke aardse dingen, dus het ligt wel moeilijk. Maar ik vind het leuk hoe de apostel Paulus zich eruit redt hier. In 1 Korinthe 8. Als u zegt, er zijn er die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Of dat nou in de hemel is of op de aarde, maakt niet uit. Maar niettemin, er zijn er. En zelfs vele. Gelijk er vele goden en daarmee dus vele heren zijn. Kijk het lijstje maar na van de Grieken, die hebben me toch een rij goden. Nou, ik wilde niet meteen zeggen, kijk het lijstje maar na van de Rooms-Katholieken. Dat kan niet, want die noemen ze geen goden. Dat noemen ze heiligen. Zoals daar zijn Sint Isidorus.
Ja, van de computer.
Nee, toch? Ja. Heb je dat gemist?
De paus heeft een nieuwe heilige aangesteld.
Er is een nieuwe heilige benoemd geworden door de paus. Die is de beschermheilige van de computers in het algemeen, van internet in het bijzonder. Sint Isidorus. Serieus? Ja, serieus. Hij zegt, ze hebben Isi, zegt hij. Sint Isidorus. Laat me zitten. Ik dacht dat het nou eindelijk afgelopen was met de zandkraam. Maar de zandkraam heeft zich uitgebreid. Er is een zand bijgekomen. Nou, ik leg het woord maar even uit, hè. Hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Vers 6. Nochtans hebben wij. Daar gaat het dus om, hè. Wij hebben maar één God. Het is die God uit welke alle dingen zijn. Alle schepsel Gods is goed. Uit welke alle dingen zijn. En wij tot hem. En we hebben maar één Heer die wij dienen. Namelijk Jezus Christus. Door welke alle dingen zijn. En wij door hem. Niet in allen. Volgende vers. Doch in allen is die kennis niet. Er zijn namelijk zwakke gelovigen. Die niet geloven dat men alles eten mag. En ze eten dus slechts moeskruiden. Dan ben ik terug in Romeinen 14, vers 2. Want we maken enige vorderingen, toch? Wie zwak is, eet moeskruiden. Wij noemen dat groente. Heb ik nooit begrepen, want we hebben rode kool. En blauwkraut. En wat hebben we nog meer? Gele worteltjes. Ja, die zijn groen, broeder. Groente. Dat kan je groente noemen. Voor de rest heb ik het nooit begrepen. He, witte kool. Ja, apenkool. Ja. Maar wat wij groente noemen, ten onrechte, heet in de Bijbel dus gewoon moeskruiden. Vegetarisch heet dat met een goed Nederlands woord. Hè? Maar goed, terug naar 1 Korinthe 8 vers 7. Doch in allen is deze kennis niet, maar sommigen, per definitie dus de zwakke gelovigen, met een geweten des afgods tot nog toe. Letterlijk staat er trouwens niet eens het woord geweten, er staat gewoonte. En eerlijk gezegd, wat wij in de praktijk dikwijls ons geweten noemen, is niet wat de Bijbel onder geweten, conscience, verstaat, maar is gewoonte. Ja, moet je uitleggen? Nee, er zijn mensen die denken dat ze niet mogen fietsen op zondag en als ze het doen krijgen ze last van hun geweten. Dat is niet hun geweten, dat is hun gewoonte. Dat is door gewoonte gecreëerd. En sommige mensen doen, geloven niet dat men niet mag fietsen op zondag, maar ze doen het onderweg nooit. En op het moment dat ze het een keer wel doen, dan realiseren ze, gooi fiets op zondag, ik heb van mijn leven nog nooit gedaan. En krijgen last met hun gewoonte. En we noemen dat geweten. Het is ten onrechte, want dat is niet wat de Bijbel geweten noemt. En hier heeft men dit woord gewoonte helaas vertaald met geweten. Maar ja, die dingen lopen door elkaar, hè. Laat maar zitten, want het is niet zo heel belangrijk. Maar wat er staat is, maar sommigen met een gewoonte des afgods tot nog toe. Dat wil zeggen, mensen die hadden tot nog toe de afgoden, de stomme afgoden, worden ze genoemd, gediend. En ze waren bekeerd geworden van de afgoden om de levende God te dienen. Maar een van de onderdelen van hun dienst aan de afgoden was natuurlijk het wijden van de maaltijd aan de afgoden, aan de goden. Aan degene die ze voor goden hielden. Dat was de gebruikelijke praktijk in de Griekse wereld, in de Romeinse tijd, ja. In de Bijbelse tijd dus. God voor alle vlees in elk geval. Mensen werden geacht thuis zo'n soort afgodstempeltje te hebben, gewoon in huis. Het belangrijkste meubelstuk en er werd het voedsel aan de afgoden geofferd. En daarna ontvingen ze dus als het ware van de goden terug. En ze dankten ze ervoor en aten ervan. Zo van, we hebben het leven aan die goden te danken, die zorgen voor ons. Dat is heel het idee. Gelijk het is deze dagen onder heel wat hele volkstammen, zal ik maar zeggen. Ja? Nou goed, maar sommigen hadden die gewoon. Nu komen ze tot geloof in de Heer Jezus Christus en dan. Punt 1, het afvalstempeltje moet het huis uit. Of, men eet nooit meer vlees, want men weet dat het zelfs al bij het slachten gewijd wordt aan de afgoden, voor het ritueel geslacht. Maar omdat ze nu de Heer dienen, en geen afgoden meer, eten ze dus dat vlees niet meer. Ze hebben groot gelijk. Die begrijp je toch? Heeft te maken met wat in hun hart is. Voor het zover is dat ze beseffen dat die afgoden gewoon genegeerd zouden moeten worden. En dat geen ding onrein is in zichzelf. En dat het vlees dat aan de afgoden gewijd is gewoon echt niet verandert. En gewoon hetzelfde vlees blijft zoals de wetenschappers ons zouden kunnen vertellen. Ja, voor het dat doordringt en dat het dus allemaal niks uitmaakt wat ermee gebeurd is. Behalve natuurlijk als het uit Duitsland komt, dat is een ander verhaal. Daar hebben ze kwade beesten, hoor. Gekke koeien heet dat. Kwade beesten uit Titus 1. Nou, laat maar zitten. Maar voordat dat tot hem doordringt, ja, dat duurt wel even, want dat heeft te maken met verandering van denken, reiniging van het hart in de praktijk, door het woord en door het gebed enzovoorts. Hebben jullie dat zover? Voor die mensen is het slecht. Als je van homeopathie gebruik maakt met de gedachte, er zitten demonen achter en als ik de spul dan slik, dan helpen die demonen mij om beter te worden. En je bent een gelovige en je denkt dat die demonen dat doen, dan moet je de spul dus niet gebruiken. Echt niet. Dat is niet goed voor je. Maar als je geen gewoonte des afgods hebt en helemaal geen afgoden erkent, en dus ze gewoon negeert en doet alsof ze niet bestaan, maakt het niks uit. Kan geen kwaad. Dat is waar het over gaat. Dat is wat de schrift ons leert. Dat is die reiniging ook door het woord. En door het gebed zoals het dan in 1 Timotheus stond. Nou goed. Maar sommigen, gaat hij weer vers 7, met een gewoonte des afgods tot nog toe eten iets dat de afgoden geofferd is en hun geweten, ik geloof dat daar wel geweten staat, maar vooruit. Ik weet dat mijn hoofd niet meer. En in deze nieuwe Bijbel heb ik het weer niet bijgeschreven. Dus ja, laat maar zitten. Twee keer gewoonte, twee keer hetzelfde woord. Dank je. En hun gewoonte, of hun geweten dan, zwak zijnde, staat erbij dus, hè? Zwak zijnde, ze zijn zwak. Wordt bevlekt. Voor hen is het niet goed. Zie? En daarna zegt de apostel, terugkomend tot echt belangrijke dingen, want het is niet zo belangrijk, hoor, die demonen of niet. God rekent er toch mee af. En demonen zijn over het algemeen heel onbenullige individuen, laat ik het zo zeggen. Dat ben ik serieus. Ik leg dat liever niet uit. Misschien een andere keer weer, maar het is niet zo lekker. En het eind van de avond doe ik het liever helemaal niet. Maar je moet die daar gewoon niet serieus nemen. Dat is gewoon zo. Er is geen enkele reden toe. Ik zeg altijd maar zo, waar die demonen dan ook werken, ze hebben nooit wat serieus tot stand gebracht, behalve verwarring. Ik zeg altijd, is nog nooit iemand die er ooit de voetbalpool door gewonnen heeft, of iets dergelijks, of die er door genezen is of zo. Nee, begrijp ik me goed, het kan wel zijn dat waar een demon eruit geschopt wordt, dat daar de zieke gezond wordt. Maar het zijn niet de demonen die hem genezen, het zijn de demonen die hem ziek maken. Vergis u me niet, hoor. De duivel maakt niet gezond, nooit. Echt niet. De duivel kan een mens wel ziek maken, dat kan wel. En als men door geloof in de Heer Jezus, door trouw aan hem, als daardoor de boze machten, voor zover die er zouden zijn, als ze daardoor verdwijnen, zal men ongetwijfeld in sommige gevallen waar men ook ziek was, gezond worden. Hebben die nog? Heeft niks te maken met de gaven van gezondmakingen. Heeft niks te maken met een specifieke werking van de Heilige Geest. Het is gewoon een kwestie van oorzaak en gevolg. Zou je gedacht zijn waar mensen allemaal ziek van zijn. En in veel gevallen zijn mensen ziek door inwerking van demonen. Boze geesten, kwade geesten, verkeerde wijze van denken. Geïnspireerd van buitenaf. Soms via andere mensen, maar dan nog dikwijls door demonen. De hele wereld ligt in de macht van de boze. Is zo, maar ik wil u nou niet aanpraten. Wat ik zeg is, wij als gelovigen in elk geval zouden ons er geen bal van aantrekken. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Wij wandelen in het licht. We hebben er niets mee van doen. En voor zover er sprake is van zogeheten wonderbare genezing. Ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel het niet neerbuigend. Ik vind dat geen wonderbare genezing. Ik vind het een normale genezing. Waar die ziekmakende dingen in het hart en het leven van de mens zijn en ze verdwijnen, worden velen gezond. Voor zover nog mogelijk, want in veel gevallen is dat nog heel moeilijk, hoor. Omdat er sprake van herstel ook moet zijn. Je kan de ziekte wel verdrijven, of er dan ook herstel is, in de zin van dat het lichaam weer sterk wordt, is nog maar zeer de vraag. En wat ik u nou vertelt, hoef je heus niet van te schrikken. Ga maar naar die dokter als hij wil. Meestal willen ze niet. Maar ze vertellen je liever niet hoe het echt in elkaar steekt. Maar als hij wil, zal hij u vertellen dat inderdaad het grootste deel van de menselijke kwalen, we hebben het niet over gebroken benen, dat komt van het skiën. Maar goed, maar het grootste deel van de menselijke kwalen psychosomatisch is, dat wil zeggen, voortkomt uit het denken en daarbij behorende levenshouding van de mens. Zeg maar, dat is ziekmakend. Omdat hij zich vult met ongezonde woorden in plaats van met de gezonde woorden, dit is de Bijbelse term, de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dan wel in plaats van dat hij zich vult met de gezonde leer. Zie? Dus echt waar. Nou goed, het is onderwerp niet, want ik ben ook geen medicus, maar niet in mijn, wij weten toch dat het zo is. Maar waar het nou werkelijk om gaat, is niet over, is het een afgoden gewijd of niet. Dat is niet de norm voor onze zoon. Die mogen we wel en mogen niet. We mogen alles. Aanbevolen wordt alleen te leven uit geloof. Op basis van wat wij geloven. Vers 8. Daar zegt de apostel dan ook, de spijzen nu maakt ons goden niet aangenaam. Wij worden voor God niet aangenaam door te eten wat aan de afgoden geofferd is. Wij worden voor God ook niet aangenaam door niet te eten wat aan de afgoden geofferd is. Maakt niks uit. Want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. Het maakt niks uit. Je kunt kiezen wat je eten wil. Mag je zelf eten. En dat is onze macht, dat recht hebben wij om dat te doen. Maar zie toe dat deze uw macht, dat is gewoon dit recht, macht is juridische kracht. Macht, hè? Zie toe dat deze uw macht, dit uw recht, niet enigerwijze aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. En dat is het onderwerp van vanavond, degenen die zwak zijn. Dat betekent gewoon dat wij, als wij samen aan één tafel zitten met mensen die een gewoonte hebben, dus afgods tot nog toe, en gewend waren in, voordat ze tot bekering kwamen, zal ik maar zeggen, hun maaltijd te offeren aan de afgoden. Wel nu, met zulke mensen gaan we niet samen aan tafel en eten dan iets wat de afgoden geofferd is. Als ze er niet bij zouden zijn, zouden we dat wel doen. Welke afgoden? Hoezo afgoden? De duivel hebben de afgoden. Ik bedoel, begrijpt u toch? Maar het kan best zijn dat dingen die wij kunnen doen naar eer en geweten en alle vrijheid op grond van de kennis die wij hebben, dat is de strekking van dit schriftgedeelte, dat die tot aanstoot zijn, tot struikelblok betekent dat, voor degenen die die kennis niet hebben, omdat ze nog vol zitten of zaten met gewoonten die ze nog niet werkelijk hebben overwonnen. Dat is heel het idee. Met andere woorden, wat wij doen of niet doen, of wat we eten of niet eten, zou niet moeten bepaald worden door mag het of mag het niet. Mag het, dan doen we het, of zoiets. Nee, waar het om gaat is de omstandigheden waarin wij verkeren. De bedoeling is dat wat wij doen, en ook wat wij laten, zoveel mogelijk zou zijn tot stichting, uit vers 1 van 1 Korinthe 18, namelijk tot opbouw van gelovigen. En daar gaat het om. En als voorbeeld mogen dienen, wij kinderen mochten, dat was dus 20 jaar geleden ongeveer, maar wij mochten fietsen op zondag, weet ik niet meer. Eigenlijk, ik geloof dat wij geen fietsen hadden, dus dat maakte niet uit. Maar mijn zuster, mijn eerste fiets kreeg ik toen ik 12 jaar was, daarvoor weet ik het eigenlijk niet. En ik kon fietsen toen ik 6 was. En in mijn vrije tijd was ik bij de fietsenmaker in de werkplaats, want het was 6 huizen verderop, vandaar dat ik u dikwijls spreek over rijwielherstellers. Maar goed, dat even terzijde, maar laten we zeggen, wij mochten bijvoorbeeld niet schaatsen op zondag, dat herinner ik mij heel goed. Maar wij wisten als kind ook echt wel, ik tenminste, ik wist wel dat mijn ouders daar niet echt principiële bezwaren tegen hadden, niet echt fundamentele, maar gewoon, wij mochten het niet omdat bijna iedereen in het dorp bij ons het niet mocht, vanwege de kerk niet of wat het maar was. En om geen aanstoot te geven, dat is het argument, dat was het argument, ik wist het heel goed. Om geen aanstoot te geven mochten wij het ook niet. En als iedereen het mocht, dan mochten wij het ook. Want dan gaven wij geen aanstoot. Zie? En dat vind ik toch alsnog een hele goede norm. Hè?
Wordt zo vaak verward dan met hypocrisie.
Ja, anderen zullen het hypocrisie noemen, maar dat maakt niet uit. Men doet het gewoon uit geloof, uit stellige overtuiging. En dit vind ik bijbels verantwoord. Weet je wat ik hypocriet vind? De omgekeerde richting. Daar heb ik grote moeite mee. En daarom laat ik me misschien wat scherp uit soms. Ik weet het niet of dat zo is, maar de omgekeerde richting, namelijk wij dachten dat we alles eten mochten en wij dachten dat er met het flesje D10 wat het was, dat er niks mee mis was, en nou komt ineens ons iemand vertellen dat het gevaarlijk is en dat je de duivel mee in huis had en dat het occult belast. is. Want de uitdrukking komt daar vandaan. Kijk, daar heb ik dus moeite mee. Dat is de omgekeerde route. Daar ben je niet bezig op te groeien van zwak naar sterk, maar precies andersom. De bedoeling van dit soort leringen in de praktijk is om sterken zwak te maken. Ik heb het eerder wel eens verteld. Ik ben ooit eens een keer in contact geweest met een zuster, een dame, die vertelde mij, die had er problemen mee, was naar aanleiding van het boek Het Domein van de Slang. Dat is 20, 30 jaar geleden, wanneer het was, weet ik veel, dus toen was ik nog niet geboren. Maar ik weet niet wanneer het was, maar dat boek, dat iedereen had dat toen. Het was toen pas uit, het werd overal, nou goed. Dat was een hot item onder evangelische christenen, overal werd over dat thema gesproken, wat er allemaal gevaarlijk was, hè. Bepaalde liederen mochten we niet meer zingen. Bepaalde grammofoonplaten mochten we niet meer achteruit spelen. Dat was heel jammer, want daar hadden we net een gewoonte van gemaakt. Ja, het kostte al zoveel moeite om je pick-up om te bouwen dat het ding achter. En toen mocht dat. Weet jullie dat nog of niet? Nou goed. Anders vergeten het maar. Hè. Maar die mevrouw die vertelde mij dat ze jarenlang met bepaalde klachten had gehad, zodanig dat ze in een rolstoel al terecht was gekomen. En toen was ze gegaan naar een of andere genezer, weet je veel, ergens in Friesland. Ik weet niet, want ik kan al die termen niet onthouden hoor. Maar iemand was ze geweest en die had haar behandeld en toen was ze genezen, het was allemaal over. Maar daarna had ze jaren later dat boek gelezen, Het Domein van de Slangen. Nou had ze begrepen dat ze bij de duivel te biecht geweest was en dat er genezing van de duivel was. Wat moest ze daar nou mee? Ga daar maar aan staan. Je wordt genezen van een kwaal, hoe weet je toch nooit? Ik weet nog niet hoe een aspirine werkt, dus ik wil het niet weten ook, trouwens. Eet al wat in de apotheek verkocht wordt, niets onder vragen. Er staat er geloof ik ergens in de Bijbel. Niet dan? Kennen jullie die tekst niet?
Ja,
daar
staat
het. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval, je zal maar genezen zijn van een kwaal. Je zal de Heer er maar voor danken. Er komt iemand je later vertellen. Iemand die dus gezag heeft, kennelijk. Die komt je vertellen dat het van de duivel is. Kijk, dat is de omgekeerde wereld natuurlijk.